Beste vrienden, broeders en zusters, het is een groot voorrecht dat we dit weekend hier bij elkaar mogen zijn. En voor mezelf is het een groot wonder dat de Heere de laatste 15 jaar ook mij persoonlijk in dat werk van de Heer hier in Nederland heeft willen gebruiken. 15 jaar geleden zijn we begonnen met het organiseren van jongerenavonden in de Alblasse Waard. Op zaterdagmorgen 6:30 zijn we met een groepje elke zaterdagmorgen op de knieën gegaan om Gods aangezicht te zoeken in een verlangen naar herleving. En door het hele land hebben we toen de zogenaamde SRA-avonden gehouden, Stichting Reformatorisch Appel. En later zijn daar de conferenties bijgekomen en is Stichting Haardkrij daar een beetje naast terechtgekomen en we merkten dat de Heere die conferenties wilde gebruiken. Maar als de bezoekers weer naar huis gingen, dan merkten we dat ze het soms moeilijk vonden om die boodschap weer in de praktijk te brengen. Ze voelden zich vaak eenzaam in de kerk waar ze gesteld zijn. En toen op een gegeven ogenblik hebben we gesproken met broeder Etienne Maritz hoe we die mensen zouden kunnen helpen in de gemeente. En toen vertelde hij dat hij brieven had rondgestuurd tijdens de opwekking in Namibië. En dat de Heere die brieven wilde gebruiken voor mensen op een plek om daar ook tot zegen te zijn. En daar is het zogenaamde geestelijke groeiboek uit voortgekomen. 23 basislessen geestelijke groei. En ja, ik denk dat er inmiddels zo'n 7000 exemplaren verspreid zijn in het land. En in heel veel groepen, in kerken, individuen, groepjes die doen het met elkaar. En de Heer heeft dat willen gebruiken. De zegeningen, de geestelijke zegeningen betekent ook dat de Heer geestelijke groei verlangt in ons leven. Hij verlangt als de wijnstok het leven van de Heilige Geest in en door ons heen tot geestelijke groei en tot vrucht te brengen. Maar vanavond gaan we naar de tegenovergestelde kant kijken, naar geestelijke achteruitgang. Dat is namelijk ook mogelijk, dat je tot wedergeboorte komt en in plaats van dat je groeit, dat je een ogenblik stil komt te staan en achteruit gaat in de genade. En dat is heel aangrijpend wat ik vanavond eigenlijk moet doorgeven. Het is een confronterende en ernstige boodschap van geestelijke achteruitgang. Kijk, geestelijke zegeningen, dat wil de Heer schenken. Ik zal nooit vergeten dat mijn zoontje Ruben op een gegeven moment met schoolkamp ging naar Kalkerhoenderland in Duitsland. En dat ze daar met elkaar naar zo'n pretpark gingen van de lagere school. En hij was helemaal ondersteboven in de zin van vreugdevol. Hij zegt: papa, dat is geweldig, we gaan met elkaar naar het pretpark en dan krijg je een stempel op je hand. En dan mag je heel de dag langs kraampjes gaan en als je de stempel laat zien, dan mag je onbeperkt friet eten en Coca-Cola drinken en popcorn eten en appels en snoep de hele dag door. Daar is hij helemaal vreugdevol over gestemd. Hè? Die stempel gaf maar met vrijmoedigheid mocht je langs de kraampjes gaan en daar genieten van datgene van het eten wat werd aangeboden. Maar stel je eens voor, dat is niet gebeurd. Maar stel je eens voor dat er een kind zit, klasgenootje, dat zit daar beteuterd op een bankje. En we vragen: wat is er met je aan de hand? Ja, ik heb geen eten meegenomen van thuis. En ik zit hier en ik ben verdrietig. En ik vind het helemaal niet leuk deze dag. Mijn maag die rammelt van de honger. Nou, wat zullen die kinderen dan tegen elkaar zeggen? Dan zullen die klasgenootjes tegen elkaar zeggen: ja, maar luister eens, die stempel, die geeft jou de volle vrijmoedigheid om van kraampje naar kraampje te gaan en dat friet te eten en Coca-Cola te drinken en chocola en drop te eten. Ik bedoel, maak er gebruik van. Dat is de boodschap van de geestelijke zegeningen. Vanavond gaan we kijken naar de Hebreeënbrief, maar in de Hebreeënbrief worden die geestelijke zegeningen ons beloofd. Maak er gebruik van. Maar wat is het probleem bij de Hebreeën? Ze blijven niet dicht bij de Heer Jezus. En ze verachteren in de genade en langzaam maar zeker drijven ze weg, zegt de schrijver. En langzaam maar zeker ebt de vreugde en de passie voor Jezus weg. En dreigen ze zelfs af te vallen van geloof. En dan gaat hij het voorbeeld gebruiken van Esau. Esau, de broer van Jacob. Nou, als ik vanavond deze boodschap ga brengen, broeders en zusters, dan doe ik dat in het besef dat ik zelf volkomen afhankelijk ben van genade. Er staat in Galaten 6 vers 1. Broeders, als iemand onverhoeds tot een enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Wat staat er eigenlijk? We krijgen te maken in het kerkelijke leven, in het gemeenteleven, in jouw omgeving, en misschien ben jij wel zo iemand, we krijgen te maken met mensen die net zoals Jacob een misstap begaan. Die op een snuffert gaan eigenlijk, hè, geestelijk. Die fouten maken, die struikelen. Die misschien weer voor een periode terugvallen in oude gewoonten, in boezemzon. Nou zegt Paulus, als je zo iemand een boodschap gaat brengen, of zo iemand gaat vermanen, of zo iemand gaat helpen. Als je dan echt geestelijk bent, dan moet je dat doen met de geest van zachtmoedigheid. Met de geest en de gezindheid van de Heer Jezus. En wat was de gezindheid van onze Heiland? Toen daar die vrouw in overspel gegrepen bij hem gebracht werd. En de farizeeën precies wisten te vertellen wat die vrouw als het ware op de wallen verkeerd had gedaan. Ze had haar op de daad zelf gegrepen. In het bed gegrepen. En de Heer Jezus zei, die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En ze dropen allemaal weg. De een naar de ander. Dus we vanavond gaan nadenken over geestelijke achteruitgang. Ben ik me er zelf van bewust? Dat als God de stekker bij mij eruit trekt, dan ga ik ook geestelijk achteruit. Dan zal ik ook backsliden, hè? Dus achteruit gaan, dan dat ik het niet volhoud. Dus ik breng vanavond deze boodschap in het diepe besef dat ik zelf ook van genade leef. En ik heb vorige jaar op de conferentie gezegd dat de Heer tot mij een woord had gesproken uit Spreken 1. Het was een periode lauw en ja, dor in mijn leven. Ik had geen vreugde meer. Slap in mijn gebedsleven. En toen had de Heer zo duidelijk tot me gesproken vanuit Spreuken 1 vers 13. Keert u tot mijn bestraffing. Dan zal ik mijn geest rijkelijk over u uitstorten. En mijn woorden aan u bekendmaken. En soms kan God ook zo spreken. We hebben vandaag twee bemoedigende boodschappen gehoord. Maar we lezen in de Hebreeënbrief wat één grote uitnodiging is om gebruik te maken van de geestelijke zegeningen. Want het woordje vrijmoedigheid is een kernwoord in de Hebreeënbrief. Met vrijmoedigheid mogen we toegaan tot de troon der genade. We worden uitgenodigd. En toch staan daar 5 zeer confronterende waarschuwingen aan de gelovige Hebreeën, omdat ze dreigden af te wijken van Gods genade, om de Heer Jezus uit het vizier te maken. Misschien door dwaalleer, misschien door wetticisme terug te brengen in hun leven, door nalatigheid, door de samenkomsten niet meer te bezoeken. Maar ze dreigden steeds meer en meer, ja, op zichzelf misschien te zien en weer terug te keren tot de wereld. En wij hebben allemaal, hebben dat ook op zo nu en dan, hebben dat ook nodig. Dat God ons ook aanspreekt op die gebieden in ons leven waar we nog niet gehoorzaam zijn. Het woord van de Heer wordt genoemd in de Hebreeënbrief dat het woord van de Heer scherp en krachtig is. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. En vanavond een boodschap niet om met de platte kant van het zwaard te zeggen vrede, vrede, geen gevaar. Maar vanavond een boodschap dat de Heer met ons zal praten over die gebieden in ons leven waar we op dit ogenblik misschien de Heer nog niet in toelaten. Waar we misschien nog niet mee gedeeld hebben. Wat we nog niet in het licht hebben gebracht. Waar we misschien weer in terug zijn gevallen. Zodat we ons daarvan bekeren. We gaan lezen met elkaar uit Hebreeën 12. Hebreeën 12. Vanaf vers 4. We gaan hebben over geestelijke achteruitgang en de weg van herstel. Hebreeën 12. Vanaf vers 4. Ik lees omwille van de tijd niet de eerste 4 versen. Dat gaat heel sterk over de loopbaan lopen, de wedloop lopen. Wij leven in de eindtijd en elke tijd en generatie worden we ook als christenen geroepen om de wedloop te lopen. Maar dan zegt Paulus in hoofdstuk 12 vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe, tot weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinder wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. Hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er niet dat door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? De God die leven wil geven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goed gedacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut. Opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij, die erdoor geoefend zijn, een heilzame, vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe knieën op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel meer genezen wordt. Jaag de vrede na met alle en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld, besmeurd worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij daarna, toen hij de zegen wilde beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover. We gaan eerst met elkaar nadenken over wat we moeten doen. Vers 14. Jaag de vrede na en de heiliging. Dus twee dingen. De vrede najagen en de heiliging. Dat is wat wij moeten doen. Daar zet de Heer ons bij in. Het tweede wat we gaan bekijken is wat we moeten voorkomen in ons leven. In de eerste plaats dat we niet achterop raken in de genade. In de tweede plaats dat er geen wortel van bitterheid in ons hart opschiet. En in de derde plaats dat we niet een ontuchtpleger zijn. Ofwel porneia in ons leven aan de hand houden. Dat staat er letterlijk. En dan het laatste, dat is wat we moeten weten. Hè, want u weet van Esau. Hè, dus wat we moeten weten, namelijk Esau als een waarschuwend voorbeeld voor ieder van ons. Nou, we zijn hier met elkaar gekomen in Hebreeën 12 bij de vijfde waarschuwing die Paulus geeft aan de gelovige Hebreeën. De eerste vier kan ik niet behandelen omwille van de tijd, maar we komen hier bij de vijfde. En dan begint Paulus met uit te leggen bij die vijfde waarschuwing wat Gods doel is met ons leven. En dat is in vers 10, het laatste gedeelte, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Met eerbied gesproken, Gods plan is niet in de eerste plaats dat wij een ticket krijgen voor de hemel, vergeving van zonde, jazeker. Dat is een groot voorrecht als wij gerechtvaardigd worden en kinderen van God worden, maar dan gaat God iets doen in ons leven, in en door ons heen. Hij wil dat wij zijn heiligheid, zijn volmaaktheid deelachtig worden, hè? Zijn hoogste volmaaktheid. Zoals daar de engelen zingen in de hemel, heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen, de hele aarde en de hemel is van zijn heerlijkheid vol. Zo wil God ons hier op aarde al reeds gaan doordrenken van Gods heiligheid. Dat als het ware Gods heiligheid elk facet van ons leven stempelt. Dat is Gods plan. Maar dan kan het zijn dat wij ongehoorzame kinderen zijn. En dan gaat de Heer kastijden in ons leven. Misschien zit je hier en is God bezig met bestraffing, met kastijding. Dat doet hij tot ons nut. Want hij is onze liefhebbende vader. Hij laat dingen in ons leven toe om ons als klei in de hand van de pottenbakker te vormen. Opdat we zijn heiligheid deelachtig worden. Of zoals broeder Henk het al zei. Hè, dat wij gelijkvormig worden naar het evenbeeld van zijn zoon. Dat wij steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Maar dan beschrijft Paulus hier een proces. Hoe gevaarlijk het is. Als wij niet onze focus op de Heer Jezus houden, als we in die geestelijke wedloop waartoe wij opgeroepen zijn, hè, wedloop, dat staat in het Grieks agony, dat wil zeggen strijd, worstelstrijd. Het is niet eenvoudig christen zijn. Nee, het is onmogelijk om in deze godvijandige wereld Jezus te volgen. Maar door de kracht van de Heilige Geest zijn alle dingen mogelijk. We zijn geroepen om de wedloop te lopen. Maar op die wedloop, daar struikelen we soms. Of daar raken we ontmoedigd. Of, zoals hier staat in vers 12, dat we slappe handen krijgen, knikkende knieën. Dat je dreigt het bijltje erbij neer te gooien. Dat gebeurt soms in ons leven. God laat dingen gebeuren, hè, zoals bij Job. En dat we zeggen, ja, het zijn slappe handen en knikkende knieën geworden. Ik zie het niet meer zitten. Maar dan zitten wij in een gevarenzone. Dan moeten wij het evangelie, de genade, opnieuw naar ons hart brengen. Dan moeten we opletten dat we niet achterop raken in de genade van God. De duivel is er als de kippen bij om ons dusdanig te ontmoedigen door te zeggen, nou, ik stop er helemaal mee. Het hoeft van mij allemaal niet meer. En dan gaat Paulus hier in dit gedeelte, gaat hij als het ware die waarschuwingen inluiden met een aantal praktische opdrachten en vermaningen. En dan staat er hier in vers 14, jaag de vrede na met alle die en de heiliging zonder welke niemand de Heere zien zal. Het is zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij vrede in ons hart hebben. En dan mijn vraag vanavond is, heb jij vrede in je hart? Ben jij een kind van God? Een van de belangrijkste zegeningen van een kind van God zijn om te weten dat je kind van God bent, dat is dat je vrede hebt in je hart en in je geweten. Vrede met God, zoals er staat in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Dat je met heel je verloren, zondige leven aan de voet van het kruis bent gekomen. En zoals christenen in Bunyan's Christenreis, dat je als het ware je pak met zonde hebt zien wegvallen daar achter het kruis. En dat je weet, het is goed tussen mijn schepper en mij. Ik heb vrede in mijn hart. Maar de Heere wil dat die verticale vrede vervolgens ook uitwerking krijgt naar onze familie, naar onze gezinsleden toe, naar de wereld om ons heen, dat wij ook onze uitstrekken om met die mensen vrede te hebben. Jaag de vrede na met allen. God verlangt daarna dat we ons daarnaar uitstrekken. Zoals Romeinen 10 het zegt, voor zover het in u is, houd vrede met alle mens. Dat moet de gezindheid zijn van ons hart, omdat God ons vrede hebt gegeven. En als we fouten maken, dan moeten we dat erkennen en beleiden. Want wat staat er in Colossenzen 3? Kijk eens even met me mee naar Colossenzen 3 vers 15. In Colossenzen 3 vers 15 spreekt Paulus ook over vrede. Colossenzen 3 vers 15, wat staat daar? En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Zo belangrijk, hè, om dankbaar te zijn. Een tevreden mens. Maar dan staat hier, vrede van God heers in uw hart, in dat lichaam van Christus, in dat ene lichaam, in die gemeente van de Heere. Nou, vrede van God heersen. Weet je wat hier in het Griek staat, bij het woordje heersen? Daar staat het woordje scherp, daar staat het woordje, hoe noem je dat ook weer? Een scheidsrechter staat er in het Grieks. Laat de vrede van God scheidsrechter zijn in uw hart. Nou, wat doet de scheidsrechter? Een scheidsrechter die is verantwoordelijk dat een spel goed gespeeld wordt. Voetbal, twee partijen, lijnen waarbinnen het spel plaatsvindt, doel waarin de goals kunnen worden gemaakt. En wat doet de scheidsrechter? Die kijkt naar overtredingen en zodra er een overtreding is, dan fluit hij op zijn fluitje. En dan moet die persoon terugkomen naar de plaats van de overtreding en daar moet het recht gesteld worden. De tegenpartij krijgt bijvoorbeeld een vrije trap. Maar stel je nou voor dat er een speler is, het fluitje wordt geblazen en hij gaat door en hij omzeilt nog een aantal andere spelers en hij maakt een goal. Wat zegt dan de scheidsrechter? Ja, maar jij kan wel denken dat dat een geldige goal is, maar ik heb toch geblazen op mijn fluitje? Je hebt toch een overtreding gemaakt? Je moest terug naar de plaats waar de overtreding is begaan. En dat is een van de belangrijkste lessen ook in ons leven, broeders en zusters, om altijd de vrede van God in ons hart te bewaren. Want wat gebeurt er als wij in zonde vallen? De Heilige Geest blaast op een fluitje. Je voelt je onrustig. Je bent op een verjaardag geweest. Je hebt geroddeld over iemand in de gemeente. Je hebt geroddeld over iemand in de familie. Je hebt slecht gesproken over die ander. En het fluitje blaast en je gaat met je auto naar huis. En je hebt een onbestemd gevoel van, ja, wat, ik weet het niet. Wat is dat? Ik voel me niet, het was eigenlijk niet zo leuk vanavond. En God praat ineens met je. Ja, maar je hebt vanavond zitten kletsen over een ander. Jij jaagt de vrede niet na met iedereen. De Heilige Geest die wil dat we dan onze zonde belijden naar de Here toe. En eventueel dat we die persoon waar we op die verjaardag hebben gezeten opbellen. En zeggen, maar eens luisteren, ik ben naar huis gegaan. Ik was heel onrustig in maart. Ik was mijn vrede kwijt. En God maakte me duidelijk dat ik geroddeld heb over een andere persoon. Ik wil daar vergeving voor vragen. Wat gebeurt er als je struikelt in zonde? De Heilige Geest blaast met eerbied gesproken op het fluitje. En die zegt, je moet je overtreding belijden. Je moet het recht maken met de Heere. En zodra je het recht maakt met de Heere en brengt onder het bloed van de Heer Jezus, ontvang je Gods vrede weer opnieuw in je hart en in je geweten. En mag je je weg weer verder gaan. Oh ja, al komt de duivel en hij klaagt je aan, dan nog moet je de duivel weerstaan. En zeggen, Satan, ik wil niet luisteren naar jouw leugens, want ik heb die zonde onder het bloed van Christus gebracht. Jaag de vrede na met allen. Laat de vrede van God, broeders en zusters, heersen. Ja, zit je hier nou vanavond met een onrustig hart? Heb je misschien de laatste tijd een overtreding begaan, dat de Heilige Geest al meerdere keren op het fluitje heeft geblazen, maar dat je het nog steeds niet bij de Heer hebt gebracht? Of ben je misschien al langere tijd van God afgedwaald, verachterd in de genade? De Heer zegt vanavond, keer naar mij terug. Breng het in het licht. Jaag de vrede na en de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. De Heer zal zien, dat wil zeggen Gods tegenwoordigheid ervaren. God zien in de praktijk van ons dagelijks leven, om ons heen zien werken in levens van mensen. We zullen niet God zien werken in de levens om ons heen, als wij ons niet persoonlijk uitstrekken naar een heilig en een toegewijd leven. We zullen straks God niet zien en hier op aarde niet zien. Daarmee zeg ik niet dat heiligmaking een grond is voor onze zaligheid. Want als we spreken over heiliging, dan moeten we altijd spreken met twee woorden. Het eerste is, en dat is het bevrijdende, dat als we tot levend geloof komen, wat gebeurt er dan? Ik vind het zo mooi, de laatste. Pas had ik een man, een ondernemer had ik in het pastoraat. En die had met de werknemster en op nog een paar andere fronten geweldige misstap begaan. En die werd zo aangeklaagd door de duivel, hij was een kind van God. Maar verachterd in de genade. Hij liet zich zo aanklagen door de duivel. Hij kwam er niet uit. En toen heb ik dat gedeelte gelezen uit Zacharia 3 over Jozua de hoge priester. Kennen we dat voorbeeld? Jozua die staat er voor het aangezicht van God. En de duivel die staat er aan zijn rechterhand. En die klaagt hem aan over zijn vuile kleren. En wat zegt God dan? God zegt, trek die vuile kleren uit en doet hem witte kleren aan. Feestkleren aan. Nou, dat is zo belangrijk, omdat het besef, als het gaat over jagen naar heiliging, we moeten eerst vanavond met elkaar praten over die witte kleren. De klederen van het heil. Want wat gebeurt er als wij tot geloof komen? Als we tot geloof komen en wegschuilen achter de Heer Jezus, dan trekt God met eerbied gesproken die oude vuile kleren uit. En dan doet hij ons nieuwe witte feestkleren aan en zegt hij vanavond tegen jou, mijn kind, je bent rein en heilig in mijn oog. Niet om wie jij bent, maar omwille van mijn zoon, de Heer Jezus. Ik heb jou bekleed met de klederen van het heil. Met die witte feestkleren van de zuivere heiligheid van de Heer Jezus. Daarmee heb ik je bekleed. En dat moet je voor ogen blijven houden voor de rest van je leven. In Christus ben je heilig in de ogen van God. Begrijpen we dat vanavond? Dat hoort de grondtoon van een bevrijde christen te zijn. Ik mag weten dat ik in de ogen van God heilig bent. Niet op grond van wie ik ben, maar op grond van de toegerekende gerechtigheid en heiligheid van de Heer Jezus Christus. Daarom kan ik voor God bestaan. En als de duivel jou aanklaagt, als je misstap hebt begaan, dan laat hij altijd weer die vuile kleren zien. Maar zodra je het beleid voor de Heer, mag je zeggen, Satan, ik heb niks met je te maken, met je verdachtmakingen en leugens. Ik ben bekleed met feestkleren die wijzen op de heiligheid van de Heer Jezus. Ik ben in Christus heilig. Maar dan moeten we worden wie we al reeds in Christus zijn. En dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Vanuit het heilig zijn in Christus moeten wij ook daadwerkelijk heiliger gaan leven hier op aarde. Breken met verkeerde levensgewoonten, met zonde in ons leven, zodat de Heer Jezus door ons heen steeds meer zichtbaar wordt. De vrucht van de geest, het karakter van Jezus in ons zichtbaar wordt. Ik neem een voorbeeld. Een bekend voorbeeld. Stel je nou voor, er is een koning en die koning die is kinderloos. En op een dag loopt hij in de achterbuurt van zijn hoofdstad en komt hij daar een bedelaar tegen, een zwerver. En er is zoveel compassie in zijn hart en hij zegt, moest luisteren, ik geef jou een plek in het paleis. En die bedelaar, die zwerver, die gaat mee naar het paleis en die mag dagelijks mee eten met aan de koningstafel, hè, zoals daar staat van Mefibozet. En op een gegeven ogenblik dan zegt die koning, die zegt, moest luisteren, ik adopteer jou als mijn echte eigen zoon. Ik maak voor jou een koningskind. Maar wat gebeurt er? Die bedelaar heeft heel zijn leven lang heeft hij zijn hand opgehouden en gebedeld. En stel eens voor dat die bedelaar daar in de paleis zit en bij de lakeien die er langskomen en al het personeel houdt hij zijn hand op te bedelen. Wat wordt er dan tegen hem gezegd? Dan wordt er tegen hem gezegd, maar luister eens, je bent principieel geen bedelaar meer, maar je bent geadopteerd tot een koningszoon. Een koningskind. Leef dan ook als een koningskind. Leg dan af die oude denkpatronen van die bedelaar en ga leven als een kind van de koning die de erfenis heeft ontvangen, die de geestelijke zegening heeft ontvangen. En zo is het nou geestelijk ook. We moeten in Christus steeds meer worden wie we al reeds in Christus zijn. En nou zeg ik het volgende, principieel, als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, principieel ben je geen zondaar meer. Hoe spreekt Paulus de gelovigen aan? Kolossen, Efezen, Filippenzen. Geliefde heiligen. Aan de geheiligden die te Korinthe zijn. Paulus die spreekt de gemeente aan als koningskinderen. Maar hij zegt er diep van bewust dat hij niet volmaakt is en dat hij nooit volmaakt en perfect zal worden. Wij worden hier op aarde nooit perfect, hoort u dat? Maar wij strekken ons wel naar uit om volmaakt te worden. Wij strekken ons er wel naar uit om als Christus te zijn. Wat gebeurt er nou, lieve broeders en zusters? Als ik nou vanavond zou zeggen tegen jullie. Broeders, zusters, het is niks met u en het wordt niks met u. Wat denkt u dan wat er van u terechtkomt? Niks. Het zal ook nooit wat worden. Maar als we nou vanavond gezien dat wij in Christus heilig zijn, apart gezet. He, heilig, dat wil zeggen afgezonderd van de wereld en toegewijd aan God. En als wij dat meer en meer bewust worden en dat wij doordrenkt worden met de heiligheid van God in ons leven, op elk terrein van ons leven, gaan wij ons ook steeds meer zo gedragen. Ja, de Bijbel zegt het in 1 Petrus 2, vers 9, dat wij koningskinderen zijn om de deugden van God te vertellen aan de buitenwereld, van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Heere wil dat wij daadwerkelijk in de praktijk ons helemaal toewijden aan hem. Nou, wat gebeurde er bij die priesterdienst in het Oude Testament? Hoe Aaron en zijn zonen tot priester werden geheiligd. Wat gebeurde er? Vind ik zo'n indrukwekkend beeld. Ze kregen een druppel bloed aan hun rechter oorlel. Ze kregen een druppel bloed aan hun rechter duim. En een bloeddruppel aan hun rechter grote teen. En daarmee werden Aaron en zijn zonen afgezonderd van het volk voor de dienst van God. En mijn vraag is vanavond, hebben wij onze oren, onze ogen, onze handen, ons hart, ons geld, ons goed, onze voeten, ons bedrijf, hebben we alles al aan de Heere toegewijd? Heer, het is niet van mij, maar Heer, het is van u. Want Heer Jezus, u bent niet alleen mijn redder en zaligmaker, maar u bent ook Kyrios van mijn leven. U hebt het voor het zeggen van mijn kruin tot mijn grote teen toe. Heer, u bent de rechtmatige bezitter van mijn leven. Niets is meer voor mezelf. En Heer, als u mij morgen roept om naar Zambia of naar Amerika of naar Zeeland te gaan. Heer, ik heb geen recht meer op mijn eigen leven, Heer. Ik behoor u toe. En daar jaag ik naar. En daar strek ik mij naar uit. Want het woordje jagen, dat is echt uit de jacht. Dat gaat over een jager die jaagt op zijn wild. Die al misschien uren getuurd heeft naar een eend die die dood kan schieten. Of naar een leeuw, of naar een hert. Hij is opmerkzaam. Hij strekt zich er naar uit om prooi te vinden. En zo worden wij geroepen om de vrede van God na te jagen. Niet alleen met God, maar ook met onze naasten na te jagen. Maar zo worden we ook geroepen om de heiliging daarnaar uit te strekken. Want zonder heiliging zullen we God niet zien in ons leven. Zullen we God niet ervaren in ons leven. Naarmate de Heer ons reinigt en heiligt, worden wij vervuld met de Heilige Geest. Wat is een geweldige zegen van het Nieuwe Verbond? Dat is die stromen van levend water. Johannes 7, vers 37 tot 39, hè? Die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is een geestelijke zegening. Dat wil zeggen, daar komt leven uit mijn leven naar de wereld om me heen. Er gaat kracht van Gods getuigenis door mij heen uit in de wereld om mij heen. Maar geen stromen van levend water, broeders en zusters, als daar geen geest van uitbranding is die alle vuilheid uit ons leven wegbrandt als het ware. Die het aan het licht brengt. Dat de Heer ons steeds meer en meer ook de diepte van ons hart laat zien. En dat we leger worden van onszelf en voller van Hem. Is dat ook jouw verlangen? Jaag jij daar ook naar? Strek jij daar je ook naar uit? Hè? Naar die heiliging. Waardoor we de Heer zien. Waardoor we de Heer ervaren. Waardoor die dicht bij ons is. Nou, wat we moeten voorkomen, dat beschrijft Paulus hier ook. Hij zegt, zie erop toe, dat niet iemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. Wortel van bitterheid. Wat is dat, een wortel van bitterheid? Ik heb vroeger nog eens een aantal jaar gewerkt als hovenier. En dan gingen we vaak bij plantsoenen, gingen we vaak schoffelen. En we hadden altijd een gruwelijke hekel hadden wij aan haagwinden. Nou ja, je zegt, wat is nou haagwinden? Dat zijn van die bijnaam van die pispotten zijn dat. Weet u dat? Van die witte bloemetjes zijn dat. Van die witte bloemetjes. En van die hele lange slierten. Hè, van onkruid. En ze zitten overal in heggen zitten ze. En dan kon je soms uren kon je het eruit trekken. Maar op een gegeven moment deed met de schoffel deed het zwaar af. Afhakken, laat maar zeggen. En dan, maar goed, dan kwam je 3 weken later terug. En dan was het weer gewoon hetzelfde gebeuren. Hè? Want de wortel zat er nog in. Nou, hier gaat het over een wortel van bitterheid. Een beeld uit de natuur. Het gaat hier ook over een giftige plant. Die er veroorzaakt dat mijn leven verbittert. Maar ook de levens van de mensen om mij heen. Als wij ons niet, broeders en zusters, uitstrekken naar een heilig leven, dan kan er een ogenblik komen dat wij achteruit gaan in de genade. Dat wij stil blijven staan. En dat we daardoor cynisch worden, verbitterd worden. Gaan relativeren. Mozes beschrijft dat in Deuteronomium 29 vers 18. Hij zegt daar in Deuteronomium 29 vers 18. Dan gebruikt hij ook dat beeld van gal en van bitterheid. En dan zegt hij, het volk Israël keert terug naar de afgoden, want hun hart is van God afgekeerd. Kijk, dat gebeurt er als wij achteruit gaan in de genade. Niet geestelijk groeien, maar ons hart wordt afgestompt. Ons hart raakt droog. We zijn niet eerlijk meer over de processen die er zijn in ons hart. We zijn niet meer open naar God toe, we zijn niet meer open naar elkaar. En langzaam maar zeker raakt mijn hart verhard. Je wordt nalatig, je gaat verslappen. Eerst is er nog verdriet, je beleidt je zonde nog, maar later word je gefrustreerd. Je hebt het al 20 keer gedaan en je denkt, ik stop ermee, je raakt ontstemd. Je krijgt een vervelend gevoel. Je wordt snel gepikeerd naar de kinderen toe, naar je vrouw toe, naar je man toe. Je wordt boos en geïrriteerd en gaat ook anderen bekritiseren. En daarbij, je wordt cynisch. Je zegt, ja, maar dat kan allemaal wel zo zijn. En hun hebben het altijd, maar wie zegt dat je het altijd hebt? En je gaat negatief doen over mensen die wel die volheid hebben. En op een gegeven ogenblik, dan word je hard, zuur en stug. En je gaat allerlei dingen in het christenleven relativeren. En je dreigt zelfs je geloof kwijt te raken. Er staat hier, hè, velen verontreinigen, velen bezoedelen. Je gaat anderen besmeuren omdat je op de bodem van je hart verbitterd bent. Door iets wat er in je leven gebeurd is. Je vergeeft het jezelf niet meer omdat je een tijd met de Heer hebt gewandeld. Hè, maar je bent daarna weer teruggekeerd in een zondig levenspatroon. En je kan het je niet vergeven, je kan het niet loslaten. Het blijft je bezighouden, maar op een gegeven moment stop je ermee. Of er is nog steeds iemand vanuit het verleden die jou iets heeft aangedaan en je hebt het hem niet vergeven. En je kan het hem niet vergeven. En je bent nog steeds verbitterd. En die verbittering, die wordt eigenlijk alleen maar erger. Maar er worden wel anderen, wat staat hier, opschiet en onrust veroorzaakt. Ja, onrust in je eigen hart. Je blijft onrustig. Onvrede, onrust. Maar anderen gaan het ook merken. En wat is dan het diepste probleem? Het diepste probleem is dat je niet met die wortel van bitterheid in het licht komt, naar de Heer toe gaat. En hem betrekt in die wortel van bitterheid. Want weet je, ik vind het zo mooi. Als je een Bijbel hebt, moet je maar even met me meebladeren naar Exodus 15. In Exodus 15, daar staat een heel mooi voorbeeld van het volk Israël die onderweg zijn. Vanaf de Schelfzee, ze gaan door de woestijn. 3 dagen hebben ze door de woestijn gebanjerd, om het zo maar te zeggen, door het zand. En dan vinden ze geen water. En dan nummer Exodus 15, vers 23. En toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken. Want het was bitter. Daarom gaf men hem de naam Mara. Toen morden het volk. Zie je, dat gaat gebeuren. Hè? Als we bitter worden, dan gaan we morren. Dan gaan we klagen. Dan gaan we grommen naar anderen toe. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? En hij riep tot de Heer. Kijk, dat is het geheim. Je moet ermee naar God gaan. Je moet God aanroepen. En de Heere wees hem een stuk hout aan. En dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. Daar heeft hij het op de proef gesteld. Het water werd zoet. Door een hout, een stuk hout. En weet je wat er nou in de grondtekst staat in het Hebreeuws? Dan staat er in de grondtekst een boomstam. En ik ben er zo vast van overtuigd dat dit in het Oude Testament al heen wijst naar het kruis van Golgotha. Dat stuk hout, dat wijst al op het kruishout van Golgotha. En de Heere wees het aan. De Heere gaf de oplossing aan. Wat is de oplossing voor jouw bitterheid in jouw familie, in jouw gezin, naar je ouders toe? Of naar iemand die jou wat aangedaan heeft, die echtscheiding of wat dan ook. Wat is het antwoord voor bitterheid? De Heere wijst het vanavond aan. Het is het kruis van Golgotha. Om met al jouw pijn en bitterheid aan de voet van het kruis te komen en God te betrekken in jouw bitterheid, in jouw nood. Het voor God te belijden, die pijn. En dan wordt jouw leven zoet. Dan krijgt jouw leven weer kleur. Dan wordt jouw leven weer smakelijk naar anderen toe. Als we verbitterd zijn, dan gaat er geen smaak van ons uit. Dan kan je het zelfs aan gezichten zien. Dat is een verbitterde man, een verbitterde vrouw. Je ziet het aan zijn uiterlijk. Kom vanavond met je bitterheid naar de Heer Jezus toe. Betrek hem erin. Want wat zegt hij in Lucas 4 vers 18 en 19? Ik ben niet alleen gekomen om vergeving van zonden te schenken, maar ook om te helen die gebroken zijn van aard. Hij wil jouw gebroken hart helen. Maar hij wil wel dat jij met je problemen naar hem toekomt. Dat hij de oplossing is. Van de week hadden we iemand op bezoek. En die op een geweldige wijze, tussen aanhalingstekens, belazerd is door een echtgenoot. En ze wilde graag, in de seculiere wereld wilde ze graag hulp zoeken. Maar dat was lastig. Het was heel lastig en uiteindelijk zegt ze, ik had maar één weg. En dat was roepen tot God. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft me uitgedreven naar God. En hij heeft mijn pijn geheeld. De Heer is de oplossing, ook voor bitterheid in ons leven. Maar de vraag is, hebben we het werkelijk losgelaten? Hebben we het echt aan de Heer overgegeven? Wat moeten we nog meer voorkomen? Nou, voordat ik naar dat andere woord ga, naar achteropraken de genade. We moeten oppassen voor, wat staat hier in Hebreeën 12. We moeten oppassen voor ontucht plegen. Dat staat letterlijk in het Grieks pornos, porneia, porno. Je zegt, moet het nou weer daarover gaan? Het lijkt wel alsof iedereen het tegenwoordig erover heeft. Maar zijn we ons ervan bewust, broeders en zusters, dat dit probleem door Paulus in alle brieven wordt behandeld? Zijn we ons ervan bewust dat in de gemeente van de Heer Jezus op dit ogenblik het kankergezwel nummer 1 is? Dat er zoveel mannen en vrouwen in de gemeente van de Heer Jezus een huwelijk hebben wat matig is. En dat daardoor, omdat de rolpatronen niet ingenomen worden zoals God het bedoeld heeft, dat er uiteindelijk toch met al hun pijn en met al hun, ja, hoe moet ik zeggen, tekort misschien aan aandacht, dat uiteindelijk de duivel het zo de trucendoos opentrekt dat een man of een vrouw, want dat is gebeurd ook dat laatste, dat er ook vrouwen zijn, maar dat er uiteindelijk toegegeven wordt aan pornografie, aan hoererij. En dat zegt Paulus ook op een gegeven moment, in Hebreeën 13 vers 4, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Dat ontuchtplegers de verklaringen zeggen, dat moeten we niet op Esau betrekken. Esau wordt nergens een hoereerder genoemd. Ja, Esau was wel getrouwd met twee Hethitische vrouwen. Daar had hij een verkeerde keuze al gemaakt. Daar begon eigenlijk de verharding van zijn hart. Er staat in Genesis beschreven dat het een kwelling was voor Isaac en Rebecca. Een kwelling. Die bitterheid die ging, dat Esau een goddeloos leven leidde. Niet van zijn opa en niet van zijn vader. Dat leidde tot kwelling van de ouders. Maar hij wordt geen hoereerder genoemd. Dus sommigen zeggen, dit was het probleem van de Hebreeën. Het moet je apart zien van onheiligen. Dan mag ik vanavond vragen. Hoe is het, mannen, vrouwen, met onze oogpoort? Ook als het gaat ook over seksuele reinheid. Bewaren wij onze ogen rein in deze wereld? Je zegt, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Maar zal ik eens iets vertellen? Van de week, wij hebben een bijbelschool, Philadelphia. We hebben 60 studenten. En daar hebben we een accountability uur. Een accountability uur wil zeggen, we hebben 1 uur op de zaterdag dat vijf broeders, vijf zusters in groepjes praten over de gesteldheid van hun hart. Hoe het met hun hart is. En vorige week was er een groepje. En de mentor was erbij en die had 2 vragen. Ik weet niet meer wat de eerste vraag is, maar de tweede is, leef jij op dit ogenblik in een verslaving? Het was er 1 broeder. En die zei, ik leef al 10 jaar in een hardnekkige pornoverslaving. Ik heb het nooit met iemand durven delen. En ik maak het vandaag voor het eerst aan jullie als groepje open, samen met de mentor erbij. 10 jaar lang in de anonimiteit geleefd. 10 jaar lang met een geheim rondgelopen. In isolement gezeten. Maar dat is levensgevaarlijk. Want vanavond zullen we zien dat we bij God welkom zijn om het in het licht te brengen. We zijn welkom om het open te maken. Want de Bijbel zegt het hier duidelijk. Laat niemand een ontuchtpleger zijn. Want ontuchtplegers zal God oordelen. Als een liefhebbende vader zal hij dat oordelen. Maar Paulus zegt in de Korinthebrief, als wij daarin door blijven leven, dan zullen we het koninkrijk van God niet beërven. Dus het is wel een dusdanige zonde dat we ermee aan de slag moeten gaan. Dat we het naar de Here toe moeten brengen. Dat we ermee moeten breken als het ons niet lukt. En we hebben het al 1001 keer beloofd aan God. Dat we dan hulp zoeken en dat we dan met broeders en zusters zeggen, bid met me. Strijd met me. Ik weet nog goed dat 2 of 3 jaar terug merkte ik door allerlei omstandigheden dat ik een beetje verslapte persoonlijk geestelijk. En ik vind het leuk om naar, dat zullen we allemaal hebben, dat we een bepaalde interesse hebben in het nieuws. Dan zeggen, nou, ik kijk graag naar nos.nl om even te kijken wat er in de wereld gebeurt. Maar ja, er zijn altijd weer partijen die er sneller bij zijn, zoals Telegraaf.nl. En op een gegeven ogenblik merkte ik dat ik op sommige terreinen veel te nieuwsgierig werd. En dat ik merkte dat er weer een bepaalde kiem, een bepaalde wortel kwam, waardoor ik niet alert was. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan jij daar zo in door blijven leven, of je kan het in de kiem smoren en naar een broeder toe gaan en zeggen: broeder, kan je met me bidden? Wil je met me bidden? Want dit en dit en dit speelt op dit ogenblik in mijn leven. Ik vind het moeilijk op dit ogenblik om staande te blijven. Dat wil zeggen, ik merk de macht en de krachten die me proberen terug te trekken. Nou, dominee Marius Stormers daar, zei Marius, ik wil het gewoon even tegen je zeggen, bid met me. En wat een geweldige bevrijding, want zodra je het in het licht brengt met een broeder, dan moet de Satan zijn grip verliezen. Dan als het ware, dan baalt hij ervan. Want hij wil dat wij er alleen voor staan, dat wij alleen daarin door blijven gaan, dat wij uiteindelijk achterop raken in de genade, dat we de vrede van God kwijtraken in ons leven, dat we op de renbaan achterblijven en dat we uiteindelijk met de ongelovige wereld verloren gaan. En laten we het goed begrijpen, laten we het goed benadrukken, er is geen afval van heilig, er is geen afval van gelovig. Maar de Bijbel waarschuwt hier ons wel ernstig dat we met zonde wel eerlijk moeten dealen. Want in Hebreeën 6 staat er dat er mensen zijn die de gaven van de toekomende eeuw hebben gesmaakt en afvallig worden en niet meer bekeerd kunnen worden. Dat is aangrijpend. Dat was het probleem van Esau. Dat is schokkend. Zo iemand is nooit wedergeboren geweest, maar die heeft wel de gaven van de toekomende eeuw gesmaakt. Die heeft grote dingen gezien. En ik heb het in de nabije omgeving meegemaakt van mensen die het licht gezien hebben en zo helder ook de dingen zagen, zelfs verkondigd hebben. Maar er is een proces in hun hart gekomen van verharding, waardoor ze uiteindelijk compleet van God los zijn geraakt. Dus het derde wat we moeten voorkomen, dat is achterop raken in de genade. En de vraag vanavond is: floreren we in de genade of raken we achterop? Genieten we nog van de genade? Verkondigen we de genade nog naar onszelf? Wat is genade? Genade is, zoals dominee Simons het vaak heeft gezegd, hè, dat we een pak slaag verdiend hebben en een kus krijgen. Dat is genade. We hebben de hel verdiend en God heeft ons de hemel geschonken. Zijn we daar nog verwonderd over? Preken we die genade nog naar ons eigen hart? Hebben we die genade nodig? Of zijn we op een gegeven ogenblik geestelijk zo gearriveerd dat we Gods genade niet meer nodig hebben? Dan zitten we in een gevarenzone. Dan dreigen we achterop te raken in de genade. Want wat zegt Paulus in Hebreeën 12 vers 28? Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Niet uit vrees, want we zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot de berg Sion. Maar wel een ontzag, eerbied voor God, de vrezen des Heren. Preken we de genade nog naar ons eigen hart? Ik heb gemerkt een tijd in mijn leven dat ik zo druk was met anderen, met pastorale problemen, en dat ik mijn eigen hart vergat en dat ik de genade niet meer preekte voor mezelf. En dan is er een gevaar dat je niet meer zachtmoedig bent en dat je niet meer in kan leven in mensen die soms grote misstappen begaan. Maar nu kan ik vanavond zeggen, ik ben ervan doordrongen, ik ben van dezelfde lap geschud. Ik ben net zo goed volstrekt afhankelijk van Gods genade. Die genade heb ik ook elke dag nodig. Wat is eigenlijk verachtering in de genade? Wat is achteruitgaan in de genade? Ik lees jullie een citaat voor, een uitgebreid citaat, en mogelijk is dat het geval voor jou of voor u. Het is van de Puritijnen Archibald Alexander, die zegt in het boek Thoughts of a Religious Experience, dus gedachten over geestelijke ervaringen, dan zegt hij over achteruitgaan in de genade. Hij zegt: verachtering gebeurt wanneer een christen geleidelijk stap voor stap wordt afgeleid van het wandelen met God. De gevoelige beleving van de goddelijke dingen wordt gemist. Men raakt opnieuw te veel gehecht en verstrikt in de wereld. Men raakt te veel bezet met aardse beslommeringen. Hierdoor veronachtzaamt de christen zijn eigen hart. Hij bewaakt het hart niet meer. Hij waakt niet. Het gebed en het zoeken van Gods aangezicht in het verborgen wordt nagelaten of oppervlakkig gedaan. Er is geen ijver meer om zielen te winnen voor de Heer Jezus, wat er wel was toen je net tot geloof kwam. Veel dingen die eerst afgekeurd werden vanwege een teer en een gevoelig geweten, wordt opnieuw aan toegegeven. Ja, het wordt zelfs verdedigd alsof het bij het leven van de genade zou horen. Dit alles kan plaatsvinden lang voordat de persoon zich er zelf van bewust is. Van dat gevaar. Of zelfs erkent dat een ernstig verlaten van God heeft plaatsgevonden. De uiterlijke vormen worden nog wel in stand gehouden. Je gaat nog wel naar de kerk, je gaat naar een conferentie. Je bent er nog wel. Maar vaak vallen zij die verachterd zijn opnieuw in slechte gewoonte. Ze zijn opnieuw weer aan bepaalde zonden gehecht en ze zijn erin verstrikt geraakt. Ze zijn weer gaan leven als een bedelaar. En ze hebben die oude jas weer aangetrokken. En niet ze gaan niet leven met die witte feestkleren aan. En als gevolg daarvan hebben ze voortdurend te kampen met wroeging en een knagend geweten. Die onrust. Daarom nemen ze zichzelf elke keer serieus voor om zulke zonden niet meer te doen. En te doen in de toekomst. Maar als het moment van de verleidingen weer is, vallen ze weer. En ze kunnen die overwinning over zonde maar niet behalen, al vechten ze soms hard tegen. Ook kan een christen weer door aardse welvaart en comfort in beslag genomen worden. Zo'n christen gaat veel om met keurige mensen, maar stukje voor stukje verliest hij de diepe indruk van de eeuwige dingen. Zijn geestelijke zintuigen stompen af. Hij heeft niet langer het inzicht en de beleving van God die hij had gehad. Hij lijkt op iemand die waakt, maar toch valt hij langzaam maar zeker in slaap. Hij zinkt langzaam maar zeker weg onder de indrukken van God. Het is dus heel goed mogelijk dat er geen zichtbare verandering in gedrag van deze persoon plaatsvindt. Behalve dat hij niet langer smaak meer heeft in de geestelijke gesprek. En eerder geneigd is te ontwijken. Het verschil tussen hem en een wereldsmens is steeds minder goed waar te nemen. En mijn vraag is vanavond, geldt dit vanavond van jou? Of van u? Wat is uw geestelijke toestand? Ben jij de zegen van God kwijtgeraakt in je leven? Ben je verstrikt geraakt in de wereld, zoals die vader die van de week bij me kwam en die zegt, ik denk dat ik een burn-out heb en ik zie het werk niet meer zitten. En dan ga je doorpraten en dan zegt hij, ik ben weer zo slap geworden als vader. Ik ben gewoon weer bij mijn kinderen gaan zitten om dvd's te kijken waar mensen met elkaar naar bed gaan en waar moord is, waar Gods 10 geboden overtreden worden. Ik ben er weer slap in geworden. Ik ben er aan meegedoen en elke keer word ik weer door de duivel aangeklaagd. Dat ik geen vader ben voor mijn kinderen en geen voorbeeldfiguur ben. Ik zal nooit vergeten wat Frans van Kaar ooit gezegd heeft tijdens een conferentie over een zendeling die een geweldige bediening heeft gehad. Hij had een wereldwijde bediening en overal in de wereld ging die getuigen van wel hoe God hem gebruikt had op het zendingsveld. En op een gegeven ogenblik had hij een tournee in Nederland. En hij wilde graag Amsterdam een keer gaan bekijken. En toen hij daar in Amsterdam kwam, toen ging hij de Wallen bezoeken, de prostituee, de buurt daar en de Red Light District ging hij bezoeken. En uiteindelijk heeft hij een misstap begaan, is hij in het bed beland met een prostituee. En uiteindelijk zijn ze erachter gekomen en heel zijn bediening is op de schop gegaan. En toen was daar een christelijke journalist. Die intrigeerde dat. Wat gebeurt er met zo'n man? Dat zo'n man die zo'n zegen heeft gehad, dat die zo uiteindelijk, ja, als het ware, zo geëindigd is. Hoe kan dat? Dus wat deed hij? Hij nam het vliegtuig naar Amerika en hij ging de vrouw en de dochter van die zendeling ging die interviewen. Wat is er gebeurd met je vader? Wat is er gebeurd met je man? En wat zeiden toen? Die moeder en die dochter die zeiden, toen onze vader 's morgens steeds vaker de binnenkamer verwaarloosde, toen we hem steeds minder op de knieën zagen, toen is het bergafwaarts gegaan in zijn leven. Toen de verborgen omgang met God niet meer gezocht werd, toen werd zijn hart koud en kil en was hij onbereikbaar. En uiteindelijk heeft hij die misstap gemaakt. Wat aangrijpend. Wat een ernstige boodschap vanavond, ook voor ons om eerlijk te zijn, hè, over de toestand van ons hart. Want we moeten weten dat Esau een aangrijpend voorbeeld is geweest. De geestelijke zegeningen geniet van een geweldige geestelijke familie. Maar langzaam maar zeker was daar een proces van verharding. En Paulus die zegt, die voorbeelden zijn geschreven tot onze waarschuwing. De vrouw van Lot, die wel uit Sodom ging, maar haar hart zat nog. Sodom zat nog in haar hart. De wereld zat nog in haar hart. Saul die ongehoorzaam was en die de Agag moest doden. En ongehoorzaam was aan de stem van God. En op een gegeven moment is het te laat. En ik vind het zo schokkend in 1 Samuel 15. Hoe hij dan de slip van Samuel aangrijpt. Omdat Samuel zegt, vanaf nu heeft God je verworpen. Het is te laat, Saul. En dan raakt hij wanhopig. En dan grijpt hij die slip van Samuel aan. En scheurt hij er een stuk af. En dan zegt Samuel, en zo zal je koninkrijk verscheurd worden. Wat een vroeging. Aangrijpend. En hier in dit gedeelte in Hebreeën, Esau als een voorbeeld. Hè? Hij had zo'n geweldige zegen kunnen krijgen, maar hij was een man die zinnelijk was. Hij leefde voor het aardse leven, voor de jacht, voor het pleziertjes van deze wereld. Hij zocht de zegen van God niet, zoals de mannen uit Hebreeën 11, die de stad zochten, hè, die geestelijke stad die fundamenten heeft. Zoals Abraham, die zochten niet. Hij zocht niet de eeuwige dingen, hij zocht niet de dingen die boven waren. Natuurlijk, hij was religieus. Net zoals Kain religieus was. Maar uiteindelijk leefde hij voor de pleziertjes van deze wereld. Voor de bevrediging van zijn aardse behoefte. Hij had geen focus naar het hemelse vaderland. En langzaam maar zeker, verkeerde vrouwen. En dan kan je lezen, ik geloof dat Henk het ook al heeft gezegd. Maar je kan het ook lezen. En op een gegeven ogenblik, wat komt er dan in zijn hart naar zijn broer toe? Woede, boosheid, ik zal je doden. Hij haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. Hè. Er komt een proces van verbittering in het hart van Esau. Maar hij denkt niet erna hoe dat allemaal zal gebeuren. En dan eens komt daar die dag dat Jacob zijn vader bedrogen heeft. En dat hij uiteindelijk die zegen krijgt. En dan komt hij terug. Hè. En dat is schokkend. Hè. Dan komt hij terug. Hè. En dan hoort hij dat die zegen is weggegeven. En dan staat er toen Esau de woorden hoorde. Genesis 27 vers 34. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw. En zei tegen zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Dat moet zo aangrijpend zijn geweest. Een zeer luide, bittere schreeuw. Oh nee, ik heb de zegen verspeeld. Hij komt tot in een bepaald opzicht wel tot inkeer, maar wat staat er? Hij wilde de zegen beërven. Het ging hem om de zegen, het ging hem niet om de God van de zegen. En die tranen, dat zijn eigenlijk krokodillentranen geweest. Het was niet werkelijk berouw, want toen hij, nadat hij zijn eerst geboorterecht had verkocht, voor die schotel linzen moest, toen had hij tot berouw moeten komen. Toen had hij in beginsel al moeten zeggen, o God, wat heb ik gedaan? Pa, wat heb ik gedaan? Vergeef het me. Er was een weg van bekering. Er was een weg van metanoia, van berouw. Maar hij ging die weg niet. Hij werd verhard in ongeloof en in boosheid en verbittering. We gaan afronden naar de weg van herstel. Praat de Heer met ons over gebieden in ons leven waarin we achteruit zijn gegaan? Is er een wortel van bitterheid? Hebben we slappe handen en knikkende knieën? Zoals broeder Henk wel eens heeft gezegd, ook op een jongerenconferentie. Het christendom heeft heldendom nodig. We hebben mannen nodig, vrouwen nodig, die in het front staan. Die koningskinderen zijn en die getuigen van de hoop die in hen is. We hebben geen mensen nodig die constant op de, laten we zeggen, op de wedloop onderuit gaan. Ik zeg niet dat dat niet gebeurt in het geestelijk leven, maar dan moeten we opstaan weer als soldaten om van de Heer te getuigen. Maar wat is dan de weg van herstel? Nou, absoluut geen introspectie. Wat is introspectie? Introspectie, dat is geestelijk navelstaren. Dat zo'n boodschap vanavond naar je toe komt en dat je vanavond naar binnen gaat kijken en gaat zeggen, oh, zie het is niks en het wordt niks. En nou ben ik helemaal alle moed ben ik kwijt. Ja, die boodschappen van Henk, die twee, nou, het heeft me moed gegeven, maar nou, alles is weer in de grond geboord. Kijk, dat is wat de duivel wil. De duivel die wil dat wij naar binnen kijken en naar binnen blijven kijken. Maar wat zegt Paulus? Wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief? Vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bezuinige schal en het geluid van woorden. Dus we zijn niet tot de berg van donder en bliksem, tot Sinaï gekomen. Maar wat staat er? Maar u bent genaderd, vers 22, tot de berg Sion. En vers 24, en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan van het bloed van Abel. Kijk, dat is nou bevrijdend. Ik mag vanavond zeggen met Zacharia 13 vers 1. Er is een fontein geopend tegen de zonde, tegen de bitterheid. Die fontein is Jezus Christus. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, de porneia. Jezus is het antwoord. Kom vanavond naar hem toe. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Het bloed dat getuigt van een betere taal, de taal van vergeving. Abels bloed, vers 24, dat getuigt van wraak. Dat bloed, dat heet een wraak. Maar het bloed van de Heer Jezus, dat getuigt van vergeving. Er is vergeving voor jou. Maar de Heer wil dat wij wel het hem belijden, dat we ermee naar hem toekomen. Deze heiland die wil ons zegenen. Wat staat er in Johannes 10 vers 10? De dief komt om te slachten, te stelen en te verderven. Maar ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Hij wil jou het overvloedige leven geven. Je bent welkom bij de Heer Jezus. Met al die problemen. Ook met die achteruitgang in de genade. Hij wil ons dingen aanbieden. Vergeving, reiniging, heiliging, vervulling met de Heilige Geest. Dat komt van boven. Echt waar. Dan moet je vanavond niet naar binnen gaan kijken. Oh ja, de Heer, door die geest van uitbranding laat die dingen zien. Is God met ons allemaal bezig in een proces? We zijn er nog lang niet en we zullen er in die zin ook nooit komen hier op aarde. We zullen nooit zijn als de Heer Jezus, maar we strekken ons daar wel naar uit. Maar niet naar binnen kijken om teleurgesteld naar huis te gaan en ontmoedigd. Nee, om vanavond te zeggen, Heer, ik wil naar u toe komen. Ik wil met berouw naar u toekomen. En dan zegt Paulus hier, ik denk dat Paulus de schrijver van de Hebreeën is, maar dan zegt hij hier vers 15, zie erop toe dat. En in het Grieks staat daar het woordje skopeo, toezien op. Laten we op elkaar toezien. Wat betekent dat vanavond, laten we elkaar toezien? Dat betekent dat christendom geen privébusiness is. Dat christendom een gemeenschapsproject is. Zelfonderzoek is een gemeenschapsproject, zegt Paul David Tripp in het boekje Gevaarlijke Roeping. Het is een indrukwekkend boekje van 50 of 35 jaar pastoraat aan predikanten. Hoe zij op een geweldige manier een misstap zijn begaan. En de genade niet meer naar zichzelf preekte. En uiteindelijk ja, bij hem terechtkwamen met hun problemen. Maar hij zegt, zelfonderzoek is een gemeenschapsproject. Wij hebben elkaar nodig. En de vraag is, bent u bereid om uw strijd te delen met een ander? Ben jij bereid om je bitterheid te delen met een ander? Ben je bereid om die geheimen in je leven open te maken, zodat de geest ruimte krijgt om daar genezing te brengen, om daar jou te vervullen, om daar bevrijding te geven? Zie erop toe. Wij dragen zorg voor elkaar. We leven in een samenleving dat we zeggen, bemoei je maar met je eigen zaak. Maar zo niet in de Bijbel. De Bijbel, zie op elkaar toe. Of zoals ze in het methodisme zo vaak tegen elkaar zeiden, is het wel met je ziel, broeder? It's well with my soul. Maar is het wel met je ziel, broeder? Hebben we dat al gevraagd aan elkaar? Is het wel met je ziel? Ben je nog steeds groeiend in het zien op de Heer Jezus? Of ben je achterop geraakt in de genade? Oh, laten we afrekenen met Kaïns houding. Hè? Ben ik mijn broeders hoeder? Nee, ik bemoei me niet met een ander. Maar we dragen zorg voor elkaar. In die wereld waarin zoveel mensen afvallen uit de kerk. Secularisatie. Kerken lopen leeg. We hebben nu al zorg voor elkaar. Om elkaar te bevragen. Om elkaar te bemoedigen. Niet vanuit de hoogte. Niet om elkaar af te rekenen. Maar om schouder aan schouder op hem te zien en hem uit de hemel te verwachten. En het laatste, de weg van herstel. Dus we moeten met ons probleem naar de Heer Jezus. Verachting in de genade, broeders en zusters, is niets anders dan de eerste liefde, de Heer Jezus, verlaten. Verachting in de genade is niets anders dan de Heer Jezus uit het vizier verlaten. En dan zegt de Heer vanavond, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Laten we zien op de overste leidsman en volleinde van het geloof. Je hoeft het niet zelf te doen. Hij is de alfa en de omega. Hij die dat goede werk in jouw hart is begonnen, hij zal het afmaken. Dat is de bemoediging. Hij maakt het af. Maar ik ben er wel compleet bij betrokken om God in dat proces toe te laten. Ook in de verborgen delen van mijn hart. En elke keer weer praat God weer met delen in je leven. Zegt, breng het bij mij. 3 weken terug gingen wij s'avonds, op zondagavond gingen wij naar een dienst bij de hoop, een getuigenisdienst. En de zondag, moet ik eerlijk zeggen, is bij ons een dag soms die met strijd gepaard gaat. We hebben tieners, waarvan de 3 niet graag lezen, dus ze hangen een beetje op de bank soms en je doet dus een spelletje, maar dan op een gegeven moment dan is dat soms zo'n sfeertje van niks doen en dat is niet aangenaam. En het klaagde mij geweldig aan als vader, dus we gingen naar de dienst toe en we zaten in de auto. En toen wilde ik echt oprecht vanuit mijn hart zeggen, jongens, ik faal zo vaak als vader. Ik zou zo graag meer met jullie uit de Bijbel willen lezen. En meer willen doen in de dingen van de Heer. Ik faal als vader. En nou ja, het was een beetje een ijzige sfeer natuurlijk. Het was, ja, het kwam uit mijn hart. En het raakte ze ook wel. En toch merkte ik van, ja, Heer, ik weet het niet. En we gingen naar die dienst toe. En broeder Kees van Velzen, die sprak daar. En hij begon zijn boodschap en hij zegt, ik moet eerlijk zeggen, hij zegt, ik ben jarenlang voorzitter geweest van Stichting Chris. Totdat God mij ineens liet zien dat ik een falende vader was. En dat ik dat ook eerlijk moest vertellen. Ik was bezig met andere huwelijken en gezinnen. En dat raakte zo mijn hart. Het gaf zoveel erkenning. En dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je zeggen, nou weet je wat, ik ga maar weer naar huis en het valt wel mee. En ik had gewoon een hart, ik ga naar voren. Dan kan ik voorganger zijn, dan kan ik prediker zijn, ik ga naar voren en ik vraag gebed van broeder Kees. Broeder, bid met me. En een goed gesprek gehad, en ik weet het wel, er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. En ik zie ook thuis God aan het werk. Maar het gaat erom, hoeveel hoogmoed is er in ons hart om niet met een ander te willen bidden? Hoeveel hoogmoed is er in ons hart om niet kwetsbaar te durven zijn en eerlijk ook onze strijd ook in het licht te brengen? Want dat is bevrijdend. Dat is bevrijdend, dat wij anderen om gebed vragen en boven alles op de Heere vertrouwen, ook voor bekering. Want het woordje berouw in het Grieks, dat staat metanoia, verandering van denken. Dat is een proces wat ons hele leven lang doorgaat. En daarom mijn laatste oproep. In de weg van herstel zoek nu, vandaag, vanavond, heden, een plaats van berouw. Want we leven in genadetijd. En dit weekend heeft God apart gezet om een plaats van berouw te vinden. Misschien buiten op een stille plek, misschien op je kamer, misschien om een broeder of een zuster in jouw groepje te zeggen. Daar had ik een klik mee om te zeggen, broeder, zuster, ik wil wat delen, bid met mij, want ik heb een probleem. Bid met mij, ik heb je nodig. En de gelovigen in het stadion in Hebreeën 12, die menigte van getuigen, die roepen het ons toe. En die zeggen, leg af alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk omringt. En laat ons met volharding de loopbaan lopen. Het is een bemoediging vanavond, niet introspectie en zeggen, nou, zie maar op jezelf, je bent een verloren zonde, het wordt niks. Nee, laat je vanavond reinigen. Vind dit weekend een plek van berouwen over dingen in je leven waarin je nog niet, die je nog niet met God in orde hebt gemaakt. Misschien voor het eerst of opnieuw. Belijd je zonde. Want waarom is het soms goed om met iemand te bidden? Zolang wij het in de verborgenheid houden, vindt de duivel dat prima. Maar zodra we een broeder in het licht brengen die geen middelaar is, die geen biechtvader is die tussen ons en de Heere instaat, maar het is iemand die samen met mij bidt, die naar me luistert, die mij helpt en zegt, kom, laten we samen naar de Heer Jezus gaan. En in die weg gaat de Heer, dat is altijd de eerste stap, dat zeg ik zo vaak in het pastoraat, God is de God van de hoop. En de eerste stap naar bevrijding is, als je jarenlang met iets hebt geworsteld, dat je iemand erin betrekt en zegt, broeder, help, ik heb een probleem. Het erkennen van het probleem is de weg naar de oplossing en de bevrijding. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn? Vader, u bent de God van het leven, niet van de dood. U wil ons oog op dit ogenblik openen voor het kruis van Golgotha, waar uw lieve Zoon, de Heer Jezus, gehangen heeft. Uw Zoon, de Heer Jezus, die te maken had met afwijzing, het hele volk heeft uitgeroepen, kruisigt hem, weg met deze. Hij die verbitterd had kunnen worden, hing daar aan het kruis, bebloed, geslagen. Vader, riep hij uit, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw voorbeeld, dat u ons in alles gelijk bent geworden. Dat u ons door en door kent. U hebt dezelfde strijd gehad als wij. U ziet ons falen, u ziet ons struikelen. Maar u bent nooit in zonde gevallen. U bent in alles ons gelijk geworden, maar behalve de zonde. We danken u dat u daarom ook ons kent en ons ziet en dat u ons vanavond niet afwijst. Maar dat u vanavond ons uitdaagt en oproept om een plek van berouw te vinden. Dat we zeggen, Heere, u weet het. Ik ben verachterd in de genade. De vreugde, de vrucht, het leven, de kracht kwijtgeraakt. O Heere, ik verlang weer terug naar die eerste liefde. Heere, o, ik wil me laten reinigen, Heere. En vul mij met uw Heilige Geest. Heere, we danken u voor de bemoediging in uw woord, voor die hemelse zegeningen, dat we daar met vrijmoedigheid gebruik van mogen maken, dat we ook naar het bloed mogen komen, Heere, naar de fontein van alle genade. Heere, dat die geopend is, zo rijk en zo ruim, dat we naar u toe mogen komen. We danken u ervoor, maar Heere, we danken u ook voor de waarschuwing in uw woord, omdat u niet wil dat er één van ons verloren gaat en dat er niet één van ons voor eeuwig op de verkeerde plek terecht zal komen, in de hel. Heere, ontfermt zich over ons en wees ons genadig en help ons. En geef ook dat we bereid zijn om elkaar te bevragen, is het wel met je ziel, broeder? Is het wel met je zielzuster? O Heere, wilt u ons toch zorg geven ook voor elkaar, zodat we ook met elkaar, schouder aan schouder, in deze eindtijd, als een toegerust volk van God, als een reine maagd, door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, u Heer Jezus, als de bruidegom, uit de hemel mogen verwachten. Heere, we loven en prijzen u voor wie u bent. En we danken u, Heere, voor de kracht van uw woord, dat we het niet zelf hoeven te doen, maar dat u met dit woord, Heere, bij onze harten wil uitkomen. We willen het aan u toevertrouwen, Vader, in Jezus' naam. Amen.